Goedemiddag, dit is het nabijwesten van 10 juni 2023 in het redactieprogramma van Radio Centraal 106.7 FM. Ik wil er ook nog eens aan herinneren dat wat u hoort geen standpunten zijn van de redactie, maar mijn hoogstpersoonlijke commentaar op wat er zich zoal rondom ons afspeelt. En dat geldt voor alle afleveringen van deze rubriek. Ik moet het nog een keer hebben over Sanda Dia. De protesten tegen het arrest blijven aanhouden, nu zelfs tot in Nederland toe. En ze zijn terecht. Maar ze kunnen het gebeurde niet terugdraaien. Is er overigens echt iemand die gelooft dat ACID grondig onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken en dus terecht namen noemt en tieren te schuldigen aanklaagt? En dat hij oprecht verontwaardigd is? Of gelooft u eerder dat hij zonder scrupules als een lijkenpikker maar wat in het rond schreeuwt om zijn volgers te behagen? Als extra shotje voor zijn beroemdheid, tussen aanhalingstekens? Dat er daarbovenop Mehdi ACID toejuicht uit ordinair opportunisme is ook niet zo fraai. Protesten die aangemoedigd worden door een plat verdienmodel en politiek opportunisme zwengelen de woede extra aan. En de bijval die beide hebben bij een deel van de publieke opinie doet mij denken aan een heksenjacht, de roep op middeleeuwse schandpaal of erger nog een lynchpartij of publieke terechtstelling. Naast de overigens zeer terechte kritiek op de opvallend lage straffen blijven dit twee van de belangrijkste vragen. Gaat het hier om klassejustitie en heeft racisme hierin een rol gespeeld? Of er racisme in het spel was, is wellicht niet onomstotelijk te bewijzen, maar de vermoedens zijn groot. Dat het om klassejustitie gaat, is gemakkelijker aan te tonen. In Hasselt mocht alleen geoordeeld worden over de fatale dag, terwijl de dag ervoor cruciaal was in de afloop van de doop. Zoals ik vorige week al stelde, had het Hof van Beroep in Antwerpen perfect de mogelijkheid om de zaak terug naar Hasselt te verwijzen om daar over de hele doop een uitspraak te doen. En het Hof had evengoed kunnen beslissen om dat zelf te doen. Er is dus meer dan waarschijnlijk druk uitgeoefend op de rechter van het Hof van Beroep in Antwerpen. En daarom werd de vrouwelijke hoogleraararts van de KU Leuven, die toevallig net voorbij kwam op die eerste dag van de doop, en waar Sanda Dia er al zo slecht aan toe was dat hij zo snel mogelijk had moeten opgenomen worden, niet verhoord. Zij wou nogthans de politie bellen, maar deed dat uiteindelijk niet toen een van de reuzegommers, zogezegd aangesloten bij studentenclub Medica, haar verzekerde dat de doop afgelopen was. Die leugen heeft Sanda Dia het leven gekost. En net dat mocht niet onderzocht en beoordeeld worden. Dat mensen met geld en invloed probleemloos alle mogelijke steun kunnen krijgen en dus ook gemakkelijker alle denkbare sporen kunnen aftasten, zich dure advocaten kunnen veroorloven en ook beter de valkuilen kunnen ontwijken en op voorhand hun voorzorgen kunnen nemen, daar moeten we toch geen tekeningsje bij maken. En dat gebeurde dus. Het feit dat ook de familie van Sanda Dia een dure advocaat had, is niet relevant, omdat die pas later in de zaak is gekomen. Er kon hier vanzelfsprekend geen voorafgaand overleg plaatsvinden. Er bovendien een crowdfunding is geweest om de kosten te helpen dekken en verder niemand weet hoeveel het de familie daadwerkelijk heeft gekost. Of anders gezegd, niet iedereen begint aan zo'n proces met gelijke wapens. Armen en mensen van kleur die vaker tot die groep behoren, hebben dus al van bij het begin een achterstand die vaak in de loop van het proces nog groter wordt. Hoe dan ook, de commotie is dermate groot dat de Hoge Raad voor Justitie overweegt een bijzonder onderzoek te starten naar eventuele fouten in het dossier Sanda Dia. Het toezichtsorgaan hakt volgende week de knoop door. De Kamercommissie Justitie is alvast voorstander. Als dat er komt, is het niet noodzakelijk zo dat we daar veel van moeten verwachten. Het lijkt er eerder op dat men daarmee poogt de protesten te stoppen. Ondertussen zijn er ook oproepen, onder meer van Koen Geens, minister van Justitie in een vorige regering Michel, om de strafmaat in het algemeen te herbekijken, toe te zien op een gelijke rechtsbedeling en een hervorming van justitie. Ook wat de consultants en de risico's die ermee gepaard gaan betreft, blijf ik een beetje herkauwen. in een bespreking van zijn nieuwste boek Connemara in de boekenbijlage van de Morgen van afgelopen weekend waarschuwt alvast auteur Nicolas Mathieu voor consultants en consultancybedrijven en is daarbij niet mals. Om rond te komen werkte Mathieu onder meer als verslaggever bij de ondernemingsraden van bedrijven. Daar zag hij van nabij hoe de adviesbusiness steeds meer macht naar zich toe trok. Niet alleen bij bedrijven, maar ook op de administraties van gemeenten of bij het samenvoegen van regio's in het Franse Noordoosten tot bijvoorbeeld Grand Est. Citaat: ik ontdekte bij die adviesbureaus al maar dezelfde spreadsheets, soft skills en dat eeuwige, wollige vocabulaire. Ze zijn ultra-dominant geworden. En toegegeven, in deze roman neem ik wraak op hen. Grote bedrijven als McKinsey zijn geleidelijk overgestapt van bedrijfsconsultancy naar consultancy voor de openbare sector. Onder het mom van quasi-wetenschappelijke expertise sturen zij het beleid in een richting die helemaal niet neutraal is, die zelfs de democratie bedreigt en met steeds minder middelen en mensen nog meer prestaties afdwingt. Alles wordt door het prisma van de cijfers bekeken. Met En Marche van Emmanuel Macron, vroeger La République en Marche, nu Renaissance, is de Republiek van de managers, allemaal gekneed in elitescholen, gearriveerd. Nooit is de greep van de ondernemingsideologie zo sterk geweest. Deze bestuurslogica leidt uiteindelijk tot een nachtmerrie. In bejaardentehuizen, in ziekenhuizen en in het onderwijs. Einde citaat. Het was weer bijzonder interessant dinsdag 6 juni in de afspraak op Canvas over het grote stedenbeleid met Kloos, burgemeester van Brussel, en Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. Verdere gasten waren Lisbeth van Imten van het Nieuwsblad en Amir Bahroudi, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Voor wie er zo aan twijfelen? Bart de Wever zegt dat elke grote Antwerpenaar niet in Antwerpen geboren is en hij voegt eraan toe dat hij ook niet in Antwerpen geboren is, maar zichzelf zeker geen grote Antwerpenaar noemt. Daaruit kon je eigenlijk verstaan dat hij zichzelf wel niet zo noemt, maar dat hij het wel degelijk is. Dit viel verder op. Hij is jaloers op het openbaar vervoer in Brussel en hij neemt de lijn scherp op de korrel. Hij wijst op de gulle financiering in Brussel tegenover die van het Vlaams gewest, dat alleen maar bezuinigt. Lisbeth van Impen noemt het slechte functioneren van het openbaar vervoer voor een stad als Antwerpen een handicap, iets wat door de Wever volmondig wordt beaamd. Maar als Van Impen zegt dat dat gecombineerd met het autobeleid de handicap nog groter maakt, dan spreekt hij dat tegen. Nochtans is het objectief aantoonbaar dat het stadsbestuur van Antwerpen met hem aan het hoofd een remmende factor is om tenminste al in de stad voor een goede doorstroming te zorgen door te weigeren een degelijk circulatieplan uit te werken en door het blijven bijbouwen van ondergrondse parkeergarages in de binnenstad. In plaats van verkeer zoveel mogelijk te verbannen naar de rand van de stad, creëert men een aanzuigeffect. Hij beroemde zich verder op dat Antwerpen op de World Bicycle Index op de 3e plaats staat. We hebben het laagste particuliere autobezit binnen de ring van alle steden, zegt hij. Er heeft volgens hem een revolutie plaatsgevonden. Citaat: het volume van het aantal fietsers is zodanig toegenomen dat we met investeringen bijna niet kunnen volgen. En de fiets is momenteel het dominante verkeersmiddel in Antwerpen. Dat Antwerpen het laagste particuliere autobezit heeft, zegt wellicht meer over de armoede van de stadsbewoner dan over het beleid. En het betekent ook geenszins dat de stad niet verstikt wordt door de uitlaatgassen van auto's die van elders komen. En ondanks de plaats op de World Bicycle Index zegt dat ook niets over de kwaliteit van de infrastructuur die op vele plaatsen lamentabel is. Het aantal ongevallen met fietsers is stijgend en dat mag toch tot nadenken stemmen en tot actie leiden. Maar alweer volgens de Wever is dat een gevolg van de revolutie die we aan het doormaken zijn. En als ik het goed begrepen heb, dan heeft de stad de bouwcode veranderd. Dat wil onder meer zeggen dat er in de binnenstad meer in de hoogte mag, kan en zal gebouwd worden om de stad te vergroenen. Al zal een densere omgeving meer verkeer aantrekken en dat betekent ook meer vervuiling. Hij vindt ook dat, ondanks het middeleeuwse stratenpatroon dat daar niet echt voor geschikt is, de stad toch ten alle tijde moet bereikbaar zijn met de auto. Tegenstrijdigheden ziet hij daar niet in. ondanks de tegengestelde tendensen overal ter wereld. Kortom, met dit stadsbestuur komt het nooit meer goed. Nog meer over de stad. Doordat cruiseschepen een veel te grote impact hebben op het leefmilieu en op de bewoners van de stad, wil Vlaamse minister van Toerisme Zoal de Mier van N-VA het probleem aanpakken. Antwerpse schepen voor toerisme en mobiliteit en notoire dwarskop Koen Kennis, ook van N-VA, is het daar niet mee eens en zegt dat alle bezoekers welkom zijn. Nog maar 2 jaar geleden werd een nieuwe cruise terminal geopend ter hoogte van het Steen aan het historisch centrum van de stad. Wij zijn een maritieme stad en we hebben die maritieme sfeer graag aan de kade, zo verdedigt hij die beslissing. En ik heb nog niemand een traan zien laten bij het zien van zo'n boot. Integendeel, mensen zijn doorgaans blij om zo'n schip te zien. De Antwerpenaren vinden cruises prima in hun stad. Hij vindt verder dat de impact op het milieu nogal meevalt, wat door de Mier wordt betwist. En volgens Kennis zijn onze handelaars en horeca er maar wat blij mee. Met plezier en ook wel met wat leedvermaak citeer ik hierover een stukje van Jeroen Olieslagers. Veel experts hebben u verteld dat er in cruisetoerisme weinig toekomst zit. Maar u hebt doorgezet en de horeca verteld dat er gouden bergen aankomen. U weet dat dit onzin is. U laat het loodswezen klaarstomen om die cruisetoeristen te ontvangen. Zelfs met een looprek geraakt een mens niet van de nieuw aangelegde cruisesteiger en de mottige Aldi die het steen is geworden aan die plek. Daar staat u met die steiger en die vervuilende boten in een stad waar je met een vervuilende auto niet binnen mag. En u kan niet meer terug. U zit vast in een tijd die voorbij is. Einde citaat. En nog meer over de Mier. Nog niet zo lang geleden was er heibel over het gebruik van persoonlijke logo's bij door de overheid ondersteunde projecten. Het leidde tot het ontslag van Sarah Schlitz als staatssecretaris voor onder meer gelijke kansen. De Mier stelde toen dat zij daar nooit zou over liegen. Een screening van de Vlaamse regering van die persoonlijke logo's bracht aan het licht dat zoal de Mier meermaals in de fout ging. Ook na de heisa rond Sarah Schlitz. De logo's zullen verwijderd worden. Volgens haar woordvoerder is er nergens een koppeling met subsidies en zijn alle documenten met het logo door het parlement goedgekeurd. Om verdere discussies te vermijden, wordt het gebruik van het logo stopgezet. Het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken bevat ook een gerechtelijk betogingsverbod. De bedoeling daarvan is om het voor recidiverende amokmakers onmogelijk te maken om betogingen te kapen. Tussen aanhalingstekens. Critici van dat betogingsverbod vrezen dat de wet een hefboom zal worden om ook vreedzaam protest in te perken of onmogelijk te maken. Volgens Van Quickenborne zou het ontwerp niet van toepassing zijn op sociale actie en stakingen, maar de PS wou dat ook expliciet in de tekst zien. Het wetsontwerp had woensdag moeten gestemd worden, maar door die oneenigheid ging de stemming niet door. Met het oog op de verrechtsing en de ideologische strijd tegen woke past onder meer dit bericht van 25 mei. Herinner u het gedicht van Amanda Gorman bij de inauguratie van president Joe Biden, The Hill We Climb? Na een klacht van een ouder over indoctrinatie werd het gedicht, dat een reflectie is op de geschiedenis van slavernij en rassenhaat in de Verenigde Staten, uit de rekken van een Amerikaanse schoolbibliotheek verwijderd. De vrouw vond dat in het gedicht en in 4 andere boeken indirecte haatboodschappen zaten. En dat zou verwarring kunnen veroorzaken bij kinderen. In Florida is het bij wet verboden om scholieren geschiedenisles te geven op een manier die hen zich ongemakkelijk doet voelen over de daden van Amerikanen van hetzelfde ras in het verleden. Een commissie oordeelde dat het gedicht en 3 andere boeken ongeschikt waren voor kinderen onder de 10 jaar... en dus werden ze uit de bibliotheek verwijderd. Raar toch in een land dat prat gaat op de vrijheid van meningsuiting, waarbij zowat alles toegelaten is, behalve als extreem rechts, rechts of het establishment oordeelt dat het een foute mening is. Dan is een verbod of censuur het antwoord. Ze zijn natuurlijk niet alleen in de Verenigde Staten. Via tuchtwetgeving wilde de Poolse regering de strijd aangaan met kritische rechters. die voorzag in harde maatregelen tegen die Poolse rechters die weigerden de geldigheid van de juridische hervormingen van de regering te accepteren, terwijl grote delen van die hervormingen volgens juridische experten ongrondwettig waren. Over die zogenaamde muilkorfwet, bedoeld om die rechters te straffen, oordeelde het Europees Hof vorige week dat die wet het Europees recht schendt. Volgens het Europees Hof van Justitie zijn de waarden van de rechtsstaat een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Europese Unie. De wetgeving dateert al van 2019 en in 2021 werd door de Europese rechters een eerste keer beslist dat die moest opgeschort worden. De dagelijkse dwangsom van 1 miljoen euro die Polen aanvankelijk moest betalen werd verlaagd naar 500.000 euro per dag. Polen heeft momenteel een uitstaande schuld van meer dan 500 miljoen euro. Het geld werd afgehouden van de Europese subsidies voor het land. Ook al deed de Poolse regering al enkele toegevingen over onderdelen van de juridische hervormingen, volgens critici volstaan die niet. Ondertussen werd ook nog een controversiële wet aangenomen die er ogenschijnlijk op gericht was om Russische beïnvloeding tegen te gaan, maar die in werkelijkheid bedoeld was om de campagne voor de verkiezingen van de voormalige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, te fnuiken. Honderdduizenden Polen demonstreerden al tegen die wet. En ze zijn niet alleen in Hongarije, waar ik het nu niet zal over hebben, nog in de Verenigde Staten, nog in Polen. Ook ons land kent er wat van. Al zijn we voorlopig, vraagteken, gelukkig nog niet zo ver dat het zich ook al in wetten vertaalt. En zijn ze meestal niet zo zwaarwichtig. Behalve bij Bart de Wever dan. Maar provocaties zijn er in overvloed. Meestal genereren die alleen maar ruzies, verdachtmakingen, ambras. Verbeteringen of oplossingen brengen ze maar zelden aan. Een paar voorbeelden. Paul Magnet van de PS wou dat België een land zou worden zonder e-commerce. Kritiek verzekerd. Daarna zei hij dat hij het niet zou verbieden, maar dat het niet het model is waar hij voor staat. In navolging van het Vlaams Blok in der tijd echoorde Egbert Lagbart van Open VLD de slogan vol is vol. Afkeuring verzekerd. En de uitspraak van Conor Rousseau, als ik door Molenbeek rijd voel ik me ook niet in België, zal hier en daar wel op goedkeurend geknik hebben kunnen rekenen, voor de rest zetten ze vooral kwaad bloed. Er zijn genoeg uitspraken te vinden. Het is alweer Bart de Wever die de kroon spant. Zijn uitspraken over activistische rechten zijn wel bekend. In de afspraak van 6 juni op Canvas zegt hij daarover dat hij nooit de beslissingen van de rechters aanvalt, maar wel de wetgeving. Nu ja, zo kan je het ook proberen uit te leggen. Maar in ter zake van 23 maart 2015 zei hij het volgende. Ik zeg dat er negatieve ervaringen bestaan die ook reëel zijn bij bepaalde bevolkingsgroepen. Dan gaat het vooral over mensen van Noord-Afrikaanse afkomst, vooral de Marokkaanse gemeenschap en vooral Berbers. Ambras verzekerd. Later zegt hij daarover dat hij, citaat, misschien beter geen bevolkingsgroep had genoemd, maar als je naar de statistieken kijkt, dan moet je wel vaststellen dat er objectieve verschillen zijn tussen migrantengroepen. Als afzwakking kan dat tellen. Bart de Wever kan het niet laten. Je zou bij hem eigenlijk kunnen spreken van een onweerstaanbare drang. O ja, tot slot. U zal wel al gehoord hebben, minstens één bank was al gezwicht voor de roep om een hogere vergoeding op je spaartegoeden te betalen. Niet onder druk, zegt de bank zelf. Die beslissing hadden ze zogezegd al 3 weken geleden genomen. Reken u vooral niet rijk. De verhoging blijkt nog minder dan peanuts. Onderwerpen waar ik niet aan toe kwam, zijn er weer genoeg. Zo voert Vooruit meer dwangarbeid in voor Antwerpse werklozen en zegt Conor Rousseau dat de partij klaar is om het land te hervormen, maar de leden lusten zijn crècheplicht niet. Dat belooft, zeker als het met N-VA zal zijn. Ondanks veel leegstand in sociale woningen is het toch een uitpuilende wachtlijst. En het is de kroon menens met de belastinghervorming. Maar het kan nog wel even duren voor die er komt. Zoals u ziet, problemen zijn er genoeg. Laat het u niet beletten om te genieten van deze mooie dagen, tenminste toch zij die goed tegen deze hitte kunnen. Voor de anderen is het te hopen dat het weer snel voorbij zal zijn. Meteen het einde van het nabijwisten voor vandaag. Tot volgende week.